onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente in elkaar op Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, het 11e vers. Wij lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbare woord in het boek Deuteronomium, het laatste hoofdstuk, Deuteronomium 34. Als schriftlezing vanmorgen, Deuteronomium 34. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij daarna op Psalm 119, het 40ste vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer. Psalm 119, het 40ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erg breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden willen wij gedenken Henk van Elten, die nog in Revitel verblijft. Dankbaarheid bij mevrouw P. van der Meij, Krugerstraat 9A, die weer thuis mocht komen. En ook dankbaarheid bij de heer A. Jonker, Zeeweg 20, die na een controle een positieve uitslag kreeg. Laten wij bidden. Heere, zo zijn wij vanmorgen hier weer samengekomen als gemeente met kleine en grote. En ook alle mensen die thuis met ons verbonden zijn. U geeft ons weer het grote voorrecht dat het zondag is. Wat is dat een heerlijk en een kostbaar geschenk. Dat u ons de zondag, de rustdag, hebt gegeven. Dat al het werk even neergelegd mag worden. En even rust. Na al die dagen van haast en onrust. Heere, wat is dat een geschenk. Om wat meer tijd te hebben. Voor elkaar. Voor onszelf. Onze ziel. Maar allereerst. Voor u. Heere, wij moeten u belijden. Dat daar zo door de weeks vaak te weinig van terecht komt. Er moet zoveel. En dan is vaak het eerste wat weggestreept wordt of waarop bezuinigd wordt. De omgang met u. En ook al verlangen wij het ook en hebben we daar behoefte aan. Maar ook dan, Heer, juist als het voor ons niet alleen maar een plicht is, maar ook een behoefte. Maar dan merken we ook zo vaak dat ons hoofd zo vol zit van alles. Dat het vaak zo moeilijk is om werkelijk ons hart bij u te brengen. Maar dan bidden wij u. Nu het vandaag echt een rustdag is. O, kom gij, en mogen wij vandaag werkelijk een ontmoeting hebben met u. Daar hebben we al om gebeden, met Psalm 33. Goedertieren Vader, milde zegenader. Stel, ook op deze zondag, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen. Heere, stel uw hart eeuwig voor ons open. Dan zijn we zalig. Dan hebben we alles. Dan is het goed. Als we ons geborgen mogen weten. In het vaderhart van u. Heer Jezus. Om dat een werkelijkheid te kunnen laten worden. Daarvoor moest u naar deze wereld komen om te lijden en te sterven, te betalen, te voldoen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen. Is ons genezing geworden. Doordat uw hart, Heere Jezus, doorstoken werd. Kon dat vaderhart voor goddelozen geopend worden. O, wat een diepte. Hoe wonderlijk. Mogen wij vanmorgen het ook door de werking van uw geest. Daar iets van ervaren. Dat het niet maar mooie woorden blijven. Maar werkelijk troost. En kracht. En leven. En vreugde. O, mogen wij vanmorgen een blik werpen. In dat vriendelijke hart van u, o Heere. Die vanmorgen tot ons komt. In uw Zoon. Laat u met God verzoenen. Heren, we dragen de gemeente aan u op. We bidden u voor Henk van Elten. Als hij vanmorgen ook om ons mee zal luisteren. Daar in Leiden. In die hoge flat Revitel. Zijn kamer daar. Gedenk hem, Heren. En mag uw woord vanmorgen ook voor hem tot vertroosting zijn. Wees bij hem. Heren, we brengen ook de dank bij u voor mevrouw van der Meij, dat ze weer thuis mocht komen, dat het allemaal zo voorspoedig mocht gaan. U weet hoe ze er tegenop heeft gezien om haar vertrouwde huis te verlaten, dat ze daar in het ziekenhuis en later nog in Wijkersloot onder de vreemden, maar u hebt het goed gemaakt. En als u nou zo al hebt willen zorgen voor een schouder, zou u dan niet veel meer nog willen zorgen voor haar ziel? Laat dit dan voor haar ook een aanmoediging zijn om dan in alles zich aan u toe te vertrouwen. Heren, ook de dankbaarheid brengen wij bij u van broeder Jonker, als hij een positieve uitslag mocht krijgen. U weet de spanning, er is veel gebeurd de achterliggende maanden, de zorgen. En er is toch altijd een grote spanning, wat zal de uitslag zijn? En is de dankbaarheid, Heren, dat u het zo goed hebt gemaakt. Geef ook voor hem, dat hij nou in alles zich aan u mag toevertrouwen, als u hebt bewezen opnieuw de hoorder der gebeden te zijn. Dan mogen we met alles in onze gebeden ons aan u toevertrouwen. Heren, wij bidden u voor een ieder waar zorgen en noden zijn, soms grote zorgen en grote noden. Dat wij soms niet meer weten hoe het moet. Maar o Heren, ga u voorop. U weet toch een weg te banen waar onze wegen ophouden. Gedenk in alle rouw waar kruisen gedragen moeten worden, waar gemis is. En wat er ook allemaal niet kan zijn, een strijd met onszelf. Wat is het leven, Heren? Maar die psalmdichter mocht het zingen, want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. O, mogen wij zo achter dat schild schuilen. Daar onze toevlucht nemen. O, trek ons, Heren, trek ons. Wees met deze wereld waar ook zoveel aan de hand is. De oorlogen, hongersnoden, miljoenen mensen op de vlucht. Terwijl wij hier in welvaart en overvloed leven, is voor miljoenen mensen het leven een verschrikking. Wij beseffen veel te weinig onze grote voorrechten, maar we staan ook vaak veel te weinig stil bij de aangrijpende nood van deze wereld. Het is niet te veel gezegd wat Paulus schrijft, dat deze wereld in barensnood is, in doodsnood. O Heere, ontferm u over alle nood en leed en wil nog uitkomst geven, Heere. Het zal pas werkelijk vrede worden als u weer terugkomt. Dan zal alle onrecht en alle geweld en lijden ophouden. En zal het werkelijk vrede worden. O, kom dan, Heere, en geef dat wij voor die grote ontmoeting ook bereid mogen zijn. Wij bidden u ook voor het werk van zending en evangelisatie. Ook als we horen van evangelisatiewerk in de Bijlmer. Als daar ook door de kerk Ine de Vogel is benoemd. Om daar juist onder kinderen die van u niet weten. Modern heidendom. Om daar te werken. Heren, zegen ook dat werk. Mag ze zich ook gedragen weten door een biddende achterban. Heren, wees ook met uw volk Israël, waar nog steeds de spanningen groot zijn. Ontferm u over uw volk en leer hen werkelijk te belijden. Mijn God. Want dat verbond, dat ligt er. Al hebben zij het van hun kant zo verbroken, maar van uw kant blijft het, Heer. En er zal een dag komen dat ook Israël zal belijden met Thomas. Mijn Heer en mijn God. O, doe het haastig, Heer. Gedenk ons ook onze overheid, waar ook zoveel verwarring is. Ons land soms zo stuurloos lijkt. Dan zingt dat oude volkslied, het Wilhelmus. Tot God wil u begeven. Zijn heilzaam woord neemt aan. Geef dat, Heere, ook plaatselijk onze burgemeester, wethouders, de gemeenteraad. O, mogen zij ook ons dorp regeren en besturen. Met uw woord als uitgangspunt. Heere, gedenk zo en wees bij ons in spreken en luisteren, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Deuteronomium 34. Deuteronomium 34. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe, en het ganse Naftali, het land van Ephraim en Manasse, het ganse land van Juda tot aan de achterste zee, en het zuiden en het Evenveld van de vallei van Jericho, de palmstad, tot de Zoar toe. En de Heere zei tot hem: dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heere, aldaar in het land van Moab, naar des Heere mond. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaren oud als hij stierf. Zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. En de kinderen Israëls beweende Mozes in de vlakke velden van Moab 30 dagen. En de dagen van wenen van de rouw over Mozes werden voleind. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, die de Heere gekend had, van aangezicht tot aangezicht, in al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de Heere gezonden heeft, om die in Egypteland te doen, aan Farao en al zijn knechten en al zijn land, en al die sterke hand, en al die grote verschrikking die Mozes gedaan heeft voor de ogen van het ganse Israël. Tot zover. Vanmorgen wil ik met Gods hulp stilstaan bij dit hoofdstuk, het sterven van Mozes. Wij gaan eerst zingen met elkaar. Dat zal ook wel de psalm van Mozes zijn geweest, al heeft hij die psalm niet gekend. Tijgend het der jacht ontkomen, ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer. Hij heeft zijn wens verkregen. En vers 7, o mijn ziel, wat buigt ge u neder. Psalm 42, vers 1 en 7. Dan heeft u de volgende afkondigingen. Woensdag 27 november hoopt de vereniging een handreiking van de regio Duinenbollenstreek opnieuw een regioavond te houden. Spreker is Dirk van Elzelingen en het onderwerp is de relatie tussen depressiviteit, angstgevoelens en ons online leven in 2024. Helaas een actueel onderwerp. En iedereen, maar hebben ze gevraagd, de organisatie, met name nu bijzonder onze jongeren, jullie horen het goed, ook de jongeren, worden aangemoedigd om deze avond bij te wonen. Helaas zullen er hier ook zijn die dat herkennen. Depressiviteit, angstgevoelens en online, de telefoon en wat ermee te maken heeft. De avond begint woensdag om 19:45, inloop vanaf 19:30 in het Triumfator, toekomst gratis. Toegang gratis, wel een collecte voor de onkosten. En volgende week zondag is er weer een prebespreking voor onze jongeren. Dan kunnen jullie daar vast rekening mee houden en ook afspraken maken met anderen om ze mee te nemen. Volgende week zondagavond weer prebespreking. Eerste collecte voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij en de extra voor de energielasten. Van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 42, vers 1 en 7. Gemeente, we gaan vandaag afscheid nemen van Mozes. Na een lang en veelbewogen leven, 120 jaar. Maar na een lang en veelbewogen leven komt ook voor Mozes, de man Gods, het einde. En zoals Mozes eigenlijk heel zijn leven door in alles bijzonder is geweest, zo blijft het ook tot het laatste toe, ook zijn einde, zijn sterven, was ook weer heel ongewoon, bijzonder. Ja, wel die pijn, dat moeten we ook eerst nog zeggen, wel die pijn. Welke pijn? Vraag om de kinderen, toen Mozes ging sterven. Hij was niet ziek, maar hij had één grote pijn. Wat was de grote pijn van Mozes? Ja, dat hij het beloofde land niet in mocht gaan. Hè? Als iemand daarna verlangt, dat was juist Mozes het wel. Meer dan de rest van Israël. Niemand had zo intens verlangd om in dat beloofde land te mogen komen. En dan gebeurt het toch niet. Als een straf, we weten het. En dat is voor Mozes wel zwaar geweest. Als je het zo doorleest in Numeri en Deuteronomium tot 7 keer toe. Kun je het natellen. Tot 7 keer toe heeft hij aan de Heere gebeden of de Heere toch niet die straf zou willen verlichten. Of hij toch niet alsnog in het beloofde land mocht binnengaan. Hij heeft er steeds toch weer om gebeden. Of het toch een andere weg was voor hem. Maar toen zei de Heere tenslotte, Deuteronomium 3, vers 26. Doch de Heere hoorde niet naar mij. Alle gebeden van Mozes werden verhoord. Maar deze keer, de Heere hoorde niet naar mij. Maar hij zei tot mij, het zij u genoeg, spreek mij niet meer van deze zaak. Na 7 keer zei de Heere Mozes, dan moet je stoppen. Spreek mij niet meer van deze zaak. Dat is toch wel de grote pijn van Mozes gebleven. Maar dan komt vanmorgen voor hem het einde. Vers 1. Toen ging Mozes op, lees maar mee, uit de vlakte, vlakke velden van Moab naar de berg Nebo. En Mozes heeft geweten. Hij heeft het geweten. De dood heeft hem niet overvallen. Hij wist toen hij zo door die vlakte naar die berg Nebo ging en die berg Nebo beklom. Toen heeft hij geweten, dit is mijn laatste gang. Ik ga de berg nu wel op, maar ik zal niet meer afdalen. En Mozes ging op. Hij heeft geweten, nu ga ik naar huis. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Hij die in zijn leven zo vaak een berg op is gegaan. En wat is er veel gebeurd op die bergen? Zo vaak bergen bestegen. Om de Heere daar te ontmoeten. Denk aan de Sinaï. Maar nu gaat hij voor de laatste keer die berg op. Om daar de Heere te ontmoeten. En om dan geen afscheid meer te nemen. Anders ontmoette hij de Heere, maar moest hij weer terug naar beneden. Maar nou wist hij, nu ga ik de berg op om daar mijn Heere te ontmoeten. En om nooit meer afscheid te nemen. Het staat er heel nadrukkelijk. Hij ging op. Dan ga ik op tot Gods altaar. Daar ging hij, tot God, mijn God, de bron van vreugd, dan zal ik juichend stem en snaar ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, want wat is 120 jaar op de lijn van de eeuwigheid, kortstondig, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En Mozes ging op. Zijn laatste gang. En daarboven stond de Heere op hem te wachten. De berg Nebo, aan de oostkant van de Jordaan, hè, we weten het, de Jordaan die loopt zo van noord naar zuid. Mozes stond aan de buitenkant, hè, niet in het beloofde land, aan de overkant van de Jordaan, de oostkant. Op de berg Nebo, ongeveer uit de lijn door zou trekken op de hoogte van Jeruzalem, op diezelfde hoogte. En vanaf die berg Nebo heeft hij een heel panorama uitzicht over heel het beloofde land. En als Mozes daar is aangekomen, dan komt de Heere naast hem staan. Kijk maar. En de Heere wees hem, dus die stond bij hem. En de Heere wees hem het ganse land, Gilead, tot dan toe. Ja, wat gebeurt hier? Mozes die kijkt als het ware langzaam rond. Als het ware, eerst kijkt hij naar de noordkant. Dan en Gilead, dat lag aan de oostkant van de Jordaan. Gilead. En dan verder naar het noorden. Dan kijkt hij naar Dan, dat ligt daar. Eerst zo en zo. En zo draait zijn oog als het ware langzaam helemaal rond. Zo staat het hier natuurlijk beschreven. Vers 2, het ganse Naftali, het land van Efraïm, Manasse en het ganse land van Juda. Hij kijkt langzaam in een cirkel zo rond, van het noorden naar het westen, hoe staat het er? Tot aan de achterste zee, de Middellandse Zee. Dan kijkt hij zo pal west. En dan kijkt hij zo langzaam verder naar het zuiden, zo staat het hier, vers 3, en het zuiden. En het effenland van de vallei van Jericho, de palmstad tot Zoar toe. Hij kijkt dus als het ware het hele land helemaal rond in een cirkel, tot hij weer helemaal terug is. Dan heeft hij het hele beloofde land zo overzien. Waarom deed de Heere dat? Dat was niet zomaar dat de Heer hem voor zijn afscheid toch nog heel dat beloofde land liet zien. Daar zat ook een bedoeling achter dat de Heer het hem liet zien. Dat staat in het volgende vers. Waarom? Dit is het land, zegt de Heer dan, als hij dat gezien heeft, dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. De Heere die die belofte gegeven had aan Abraham, Isaac en Jacob. En die zegt, en nu is het moment gekomen. Straks gaat het volk Israël de Jordaan over en neemt het land in bezit. Nu is het moment gekomen dat ik mijn woord waar ga maken. De Heere herinnert aan wat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. De Heer zegt als het ware, zie je nou Mozes, dat ik mijn woord altijd waar maak, al is het 400 zoveel jaar geleden, wat toen beloofd is, gaat nu gebeuren. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Zie je wel, zegt de Heere, Mozes, dat ik mijn woord altijd hou. Ook al heeft het zo vaak erop geleken dat er van die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob niks, maar dan ook helemaal niks terecht zou komen. Want het is bepaald allemaal niet vanzelf gegaan dat de Heer zijn belofte vervulde. Sterker nog, keer op keer leek het dat het vastliep. En dat er van die belofte van God helemaal niks terecht zou komen. Het begint gelijk al bij Abraham, diezelfde Abraham die de eerste belofte kreeg. Hij kreeg een zoon. Dus gelijk al bij het begin leek het al op te houden. 25 jaar heeft Abraham moeten wachten voor het begin van de vervulling van de belofte. Dat was de eerste onmogelijkheid. En zo zou ik u natuurlijk een hele morgen bezig kunnen houden. De geschiedenis van de aartsvaders. Straks Isaac en Jacob. Het gaat van onmogelijkheid naar onmogelijkheid naar onmogelijkheid. Dus iedere keer weer liep je het vast. En nu houdt het op. En toch iedere keer weer dwars door alle onmogelijkheid als door het wonder baande de Heer weer een weg. Dan komen ze uiteindelijk in Egypteland aan, het volk Israël. 400 jaar, die verschrikkingen onder Farao. Dat je dacht, ja, nu wordt het volk uitgeroeid, houdt het op. Maar nee, de Heer bevrijdt ze. En dan door de woestijn steeds dat murmureren, dat ongeloof. Dat de Heer zegt, en nu delg ik ze uit mijn boek, nu stop ik er ook mee. Zo vaak dat je dacht, ja, nou is het toch verloren. Het ging van onmogelijkheid naar onmogelijkheid naar onmogelijkheid. Dat is de geschiedenis van Israël. Hun ongeloof, hun zonde die iedere keer ervoor zorgden dat het leek van nu is het voorbij. Maar dwars door al die onmogelijkheid, ongeloof en zonde van dat volk heen. Nu zegt de Heer hier in Deuteronomium 34, zie je Mozes. Dat ik dwars door al die chaos en zonde van jullie heen mijn woord vervul. En zo ging het niet alleen maar in de tijd van het Oude Testament. Maar zo gaat het altijd. Luther die zegt, de Heere werkt zijn werk altijd langs de weg van het tegenovergestelde. Nou, daar is het volk Israël wel een levende illustratie van. De Heere werkt zijn weg langs de weg van het tegenovergestelde. Hij maakt ons arm om ons rijk te maken. Hij maakt ons dwaas om ons wijs te maken. Hij bedroeft ons om ons te troosten. Hij maakt ons tot zondaren om ons tot heiligen te maken. Hij doodt om leven te maken. Waarom doet de Heer het altijd langs de weg van het tegenovergestelde? Van ja, maar het gaat helemaal fout, zo kunt je eigen leven. Wie zijn er, die zullen dat zeker ook herkennen. Allerlei momenten in hun leven, ook geestelijk. Dat het niet een goede kant op ging, maar dat het alleen maar steeds onmogelijker en hopelozer en verloren werd. Waarom gaat de Heer, zoals Luther het zei, hij werkt zijn werk altijd langs de weg van het tegenovergestelde? Nou, dan noemt Luther ook een aantal redenen waarom de Heer dwars juist tegen alles van ons ingaat. Hij zegt allereerst, omdat al het onze moet gesloopt worden. Ja, zo gaat het, hè. Als je gaat bouwen moet je eerst slopen wat er staat voordat je kunt gaan bouwen. Nou, wat moet er dan gesloopt worden? Mijn eigen verstand en mijn eigen kracht en mijn eigen zin en mijn eigen wil en mijn eigen gerechtigheid. En dat gebeurt niet op één dag, hè? Dat weten we allemaal. Wat heeft de Heer er een werk aan om alles van ons af te breken, af te breken, af te breken. Al het mijne moet eraan. En dat is makkelijk gezegd in een preek. Maar wat een leven, wat een leven. Het volk Israël, daar zie je het gebeuren. Zodat er uiteindelijk niks anders overblijft dan een arme, leeggeschudde zondaar. En niks meer. Waarom? Paulus geeft het antwoord. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. De Heer werkt erop aan dat hij en hij alleen alle lof en alle eer en alle aanbidding zal krijgen. opdat geen vlees zou doen. Niet iets van mij, of mijn verstand, mijn hulp, mijn gerechtigheid, mijn vroomheid, wat ik ook aan kan voeren. Van mij blijft niks over. Hij wil zijn werk alleen werken. Opdat hij ook alleen de eer zou krijgen. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, zegt Paulus erachteraan, die ons gegeven is tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Opdat het zijn, dan komt hij, dat zegt Paulus er nog achteraan, opdat het zal zijn zoals het geschreven staat, wie roemt, roemen. In de Heere. Dat is het enige wat er overblijft. En dat is nu waar de Heer op aanwerkt. Niet alleen toen, maar ook nu. Ook in ons persoonlijke leven. Om te leren steunen. Dat was de les van Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en al die andere mensen. Zij moesten leren genoeg te hebben aan het naakte woord. En te steunen op de kale belofte. Meer hielden ze niet over. Meer hielden ze niet over. Al wat ze meer overhielden, moesten ze kwijtraken. Om nou aan God en aan zijn beloftewoord genoeg te hebben. Het kinderversie zegt dat al, hè? Abraham. 1000 mijlen trok hij voort. En zijn kompas, nou wat was het enige? Een enkel woord, meer niet. Daar moest Abraham mee doen. En daar moest Israël mee doen. En daar moest Mozes het mee doen. En daar hebben wij het mee te doen. Maar wat hebben er onze handen vol aan. Wat een leven, wat een weg. Maar des te heerlijker. Waar alles mij uit handen valt. En er alleen maar een zondaar over blijft. Des te wonderlijker. En dierbaarder wordt Christus. Hij de getrouwe. Tegenover al die ontrouw van mij. Hij de algenoegzame bij al die nood en schuld van mijn kant. Mozes, zie je nou dat ik mijn woord waar maak. Dat ik de getrouwe ben. Mozes leven eindigt in de trouw van God. Je zou kunnen zeggen, heel het leven van Mozes. Hoe begon het ook weer? 120 jaar terug. Hoe begon het met Mozes? In dat biezenkistje. Daar begon al de trouw van God die over hem waakte. Van dat biezenkistje tot Nebo. Van het begin tot het einde is heel het leven van Mozes overkoepeld door de trouw van God. Deuteronomium. Ik heb vaker gezegd, het is het verbondsboek. Het begint met het verbond. Hoofdstuk 1, vers 8. Daar zegt de Heer, hoofdstuk 1, vers 8, helemaal aan het begin. Zie, ik heb het land gegeven voor uw aangezicht. Ga daarin en bezit erfelijk het land dat de Heer aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dat hij het hun en hun zaad na hen geven zal. Daar begint Deuteronomium mee. En in hoofdstuk 34 herhaalt de Heer letterlijk diezelfde belofte. Daar begint het mee en daar sluit Deuteronomium mee af. Dan is de kring als het ware rond. Van Deuteronomium 1 tot hoofdstuk 34, dat is de kring rond. Waar de Heer mee begint bij dat verbond en hier in hoofdstuk 34 eindigt het in dat trouwverbond. God is waar. En onze God is te vertrouwen. Het gaat in Deuteronomium en al die andere boeken uiteindelijk niet om Mozes. We hebben zo de afgelopen tijd stilgestaan met de preken over Mozes. Eigenlijk was dat natuurlijk geen goede aanduiding. Het ging altijd over de God van Mozes. Dat is ook de boodschap van Deuteronomium. Hij wiens naam is Heere. Met al die hoofdletters, die trouwe verbond Jehovah. Mozes, hij staat er op die Nebo en hij heeft het hele land 360 graden rond, allemaal overzien. Calvijn zegt, Mozes had het land al gezien, voordat hij op Nebo kwam. Calvijn zegt, hij had het al gezien. In het geloof, En Gods belofte, zegt hij, was als een levende vertegenwoordiging daarvan. Dus toen Abraham die belofte geloofde, toen zag hij het eigenlijk al in die belofte. Maar gaat hij dan verder vanwege de zwakheden, waar ook Mozes nog last van had. Vanwege de zwakheden was dit zien voor hem een bijzondere vertroosting. Mozes had het al gezien in geloof. Maar nu mocht hij het ook fysiek zien. Zag al fijn als een vertroosting. Als een extra bevestiging. Dat hij kon zeggen, ik heb me in God niet vergist. Nu zag hij het voor zijn ogen. Het is waar geweest. Zoals ook in het sacrament van de doop en het heilige avondmaal de Heer ook laten zien. Dan heb je hetzelfde, hè? Dan laat de Heer zien wat hij belooft. Daar wil de Heer ons tegemoet komen. Calvijn heeft ook over die zwakheden van Mozes. Nou, wat hebben wij ook met onze zwakheden te maken? En dan wil de Heer het ook concreet laten zien. Om tegemoet te komen aan ons ongeloof en onze twijfel en onze moedeloosheid. Mozes, hij is het land niet ingegaan, maar hij heeft het land wel gezien. Toen kon hij zeggen met die oude Simeon, nu laat gij Heere uw dienstknecht heen gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het is goed, Heere. Het is goed. Toen hoefde hij ook dat land niet meer in te gaan. Want Mozes heeft op die berg, Nebo, meer gezien dan alleen maar dat aardse Kanaan. Hij heeft daar niet zomaar met natuurlijke ogen alleen maar rond staan kijken. Hij heeft daar nog veel meer met geestelijke ogen rond staan kijken. Met geloofsogen. En dan kijk je nog heel anders tegen het land Kanaan aan dan vloeiende van melk en honing. Hij keek met geloofsogen en toen zag hij in dat land voor hem een onderpand, een garantie van een beter vaderland. Dat Kanaan, dat boven is. Zo heeft Mozes naar dat land staan kijken. Niet alleen maar wat is dit een mooi land en wat ziet het er groen en fris uit. Hij heeft daar met geloofsogen naar gekeken. Als een heenwijzing naar het betere vaderland. Naar het Kanaan. Dat boven. Zo heeft hij daar staan kijken. Hij zag verder dan alleen maar wat voor ogen was. Maar hij zag die heenwijzing. En zo heeft hij er staan kijken. Hier, zegt die dichter van Psalm 27, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heenwijzing, heenwijzing. Soms geeft de Heer aan zijn kinderen wel meer een glimp, als het ware even, als het ware een flits. Een vergezicht, even iets van dat uitzicht op dat hemelse Kanaan. Die heerlijkheid. Daarboven een glimp, een voorsmaak. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijke erfenis. Daarboven, gij kunt mijn ziel vervoeren, in verrukking brengen. Mozes, hij hoort bij die geloofshelden van Hebreeën 11. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben ze van verre gezien. Geloofd, omhelst. En nu gaat Mozes het genadeloon ontvangen van die keuze van, nou wat moet ik zeggen, zo'n 100 jaar geleden. Wat bedoel ik? De keuze van zo'n 100 jaar geleden, toen hij 20 was. Toen heeft die jonge Mozes een keuze gemaakt. Verkiezende liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde. En hij achtte de versmaadheid van Christus, zo staat het er. De versmaadheid van Christus, meer een rijkdom dan de schatten van Egypte. De keuze van Mozes. Want hij zag op de vergelding van het loon. En dat loon, dat genadeloon, wat hij toen hij een jonge kerel was, als daar in het geloof had mogen zien, dat loon gaat hij nu in ontvangst nemen. Toen in geloof, nu in aanschouwen. Het heeft Mozes als jonge kerel alles gekost, hè? Egypte en alles erbij. Het heeft hem alles gekost. Maar hij heeft er meer dan alles voor teruggekregen. Hier, nu is het moment gekomen. Dat Mozes het genadeloon krijgt op zijn keuze. Ik hoop van harte, vanmorgen, zeker voor onze jonge mensen, laat dit een aanmoediging zijn. Toen Mozes er op de Nebo stond, heeft hij geen spijt gehad, hè, van die keuze. Maar heeft hij alleen maar gezegd, o Heere, dank u, dank u, dank u. Dat u die keuze in mijn hart toen gaf. Heere, geef ook in mijn hart. Dat ik die keuze van Mozes mag doen. Laat de wereld dan maar de wereld. Als ik u maar mag hebben. Dat is mij meer. Dat is mij alles. Dan zul je aan het einde van je leven net zo'n uitzicht krijgen als Mozes hier. Dan sterf je met uitzicht. Als je kiest voor Egypte, dan sterf je in duisternis. Maar als je de keuze van Mozes mag doen, dan sterf je met uitzicht. En zo hebben Mozes en de Heere naast hem zo'n tijd op die berg Nebo staan kijken. En hij wees hem. Maar toen zei de Heere op een gegeven moment, kom Mozes, het wordt tijd. Het wordt tijd. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren. Nee, hij stierf niet van ouderdom, hè? Vers 7. Mozes was 120 jaar, hij stierf, zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. Hij had de energie van een jonge kerel. Hij stierf niet van ouderdom. Maar de Heere wilde hem bij zich hebben. Hij stierf in de armen van God. Hij stierf, hoe staat het er, naar des Heren mond. Je mag het ook vertalen, hij stierf aan des Heren mond. En de Joodse rabbijnen zeggen, de Heere heeft hem in zijn liefde doodgekust. Het is natuurlijk een overlevering. Maar ik vond het wel mooi. Hij stierf aan des Heren mond. De Heere heeft hem in zijn liefde doodgekust. En toen is Mozes thuisgekomen. In het beloofde land. Kom in. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Kom in de vreugde, uws Heren. Alzo stierf Mozes, Dan staat er nog wat achter. De knecht des Heren. Dat is de naam, ik heb het een beetje nagekeken thuis, waar Mozes het vaakst mee wordt aangeduid. In al die boeken, ook later nog bij de profeten, het Nieuwe Testament, wordt Mozes vaak aangeduid. Maar het meest, als er over Mozes gesproken wordt, wordt daarbij gezegd, de knecht des Heren. Dat was wel heel typerend blijkbaar, als je het over Mozes had, waar moest hij dan vooral aan denken? Mozes was de knecht des Heren. Dat staat er heel vaak bij. Dat betekent dus, als hij de knecht des Heren was, de slaaf, de dienaar, dat hij niet van zichzelf was. Dat hij niks over zichzelf had te zeggen, dat hij alleen maar kon volgen. En hoe hard Mozes soms ook heeft tegengespatteld, want de Bijbel is eerlijk, toen de Heer hem riep, zei hij niet gelijk, nou Heer, dan ga ik. Nee. En vaker kom je tegen. Mozes heeft al moeten leren om die knecht te worden. Zo vaak heeft hij geprotesteerd en zich verzet. Want onderschat het niet hoor. Knecht van de Heere te zijn, dat betekent jezelf zonder ophouden verloochenen. Een streep door eigen zin en eigen wil. En dat is niet makkelijk, dat hoef ik niet te vertellen. Het is nogal wat hoor, om een knecht des Heeren te zijn. Dat betekent tegen jezelf en je eigen wil te zeggen, ik ken u niet. En tegen de Heere en zijn wil te zeggen, ik ken u wel. Zelfverloochening, een leven lang gaan in het spoor dat God wijst. Ik las pas geleden over Florence Nightingale. Misschien heb je wel eens van haar gehoord, Florence Nightingale, die verpleegster. In de Krimoorlog, 1850, ze kwam uit een schatrijke familie. Maar toen ze hoorden van dat verschrikkelijke, dat die slagvelden, die soldaten lagen te creperen, werd ze zo bewogen, ze voelde een roeping. En haar ouders waren laaiend, mensen uit de elite, waar ben jij mee bezig? En dan liep ze s'nachts daar rond in die barakken, tussen die zwaar gewonde en stervende soldaten, om een beetje hulp en een beetje troost te geven. The lady with the lamp, zo werd ze genoemd. Liep ze zo met zo'n kaaslampje. In die barakken tussen die stervende soldaten. Waarom haal ik haar even aan? Als het gaat over de knecht des Heren, moest ik aan haar denken wat ik las. Op haar 30ste verjaardag schreef ze in de dagboek, ik ben vandaag 30 geworden. De leeftijd waarop Christus aan zijn roeping begon. Vanaf nu geen kinderachtige dingen meer. Geen liefde, geen huwelijk. Heere, laat mij alleen aan uw wil denken. Wat gij wilt, zal ik doen. O Heere, uw wil. Dan begrijp je een beetje wat hier bedoeld wordt in Deuteronomium 34. De dienstknecht des Heren. Nou is niemand natuurlijk met Mozes te vergelijken. En het hoeft ook niet. Maar weet u wat we wel nodig hebben? Diezelfde genade als Mozes. Dat wel, diezelfde genade als Mozes. Dat wij ook gaan bidden met die Florence Nightingale. Heren, uw wil. Vers 6, en hij begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet Peor en niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Ja, dat is weer zoiets bijzonders. Mozes persoonlijk begraven door God. Wij worden allemaal door mensen begraven. Maar Mozes is niet door mensen begraven. Hij is door God begraven. Ja, de meeste commentaren zeggen wel, dan moet je niet denken dat als het ware de Heer een graf heeft gegraven. Hoe het gegaan is, staat er niet, we hoeven het ook niet te weten. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat het lichaam van zijn lieveling in de aarde ter ruste werd gelegd. Niemand weet waar, want anders, u voelt wel aankomen, dan zouden de Joden achter elkaar daar natuurlijk een geweldig monument hebben opgericht, een ereteken, en er zou er afgoderij met Mozes worden gepleegd. En dat heeft de Heer willen voorkomen. Want het gaat niet om Mozes, maar om die God van Mozes. Mozes had zijn tijd uitgediend. En hij heeft zijn werk uiteindelijk niet kunnen voltooien. Want het volk moest het beloofde land nog ingaan, hè? Daarvoor moest Jozua aantreden, vers 9. Ik ga daar nog niet uitgebreid op in, maar er ligt wel een les in. Niet Mozes, maar Jozua heeft het volk Israël in het beloofde land gebracht. Mozes, dat was de man van de wet. De man van het Oude Testament. De man van de belofte. Hij kon Israël wel brengen tot aan de grens. Maar niet over de grens. En daar ligt een les in, een boodschap. Mozes, de man van de wet. Wij komen niet door de werken van de wet, door Mozes in het beloofde land. Niet door eigen inspanningen en eigen vroomheid en ijver en wat er allemaal niet kan zijn. Mozes, ik hoop dat u dat een beetje begrijpt, Mozes brengt mij niet in het beloofde land. Dat doet Jozua. Jezus, de meerdere Jozua. Van wie Jozua een type is. Jozua betekent ook Jezus. He, u ziet de letters ook staan. Niet Mozes, niet de wet en niet door de werken. Paulus zegt, die niet werkt. Niet de route van Mozes, maar die gelooft. Jozua. Het is door Christus alleen. En niet door onze werken en wat we ook denken dat erbij moet van onze kant. O gij, die onze schuld woudt boeten. O heiland, leer mij aan uw voeten in eigen oog een zondaar zijn. Bij al mijn deugd, bij al mijn werken, de route van Mozes, vind ik geen heil dat mij kan sterken. Geen hoop. Dan dat ik op u bouw, Jozua. Op uw gena zo wil ik leven. Op uw gena de doodsnik geven, o Heere, aan wie ik mij betrouw. En, zegt vers 10, er stond geen profeet meer op in Israël. Gelijk Mozes, die de Heere gekend had. Van aangezicht tot aangezicht. Niemand die zo vertrouwelijk met de Heere omging als Mozes. Zelfs David niet. Nou, en David was ook niet de minste, de man naar Gods hart. Elia, die wel door de Heere werd opgezocht. Wat maakt gij hier Elia? Toch ook niet de eerste, de beste. En Jesaja met dat hemelse visioen. Heilig, heilig, heilig. En toch, Mozes steekt als het ware met kop en schouders boven al die andere profeten, grote en kleine, uit. Want we lezen, Exodus 33. En de Heere sprak tot Mozes. Van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend, zo staat het daar. Zo is de Heer later met niemand meer omgegaan. Wel vertrouwelijk, maar zoals Mozes, zoals een man met zijn vriend spreekt. Mozes, de grootste. Want niemand die zulke tekenen en wonderen heeft gedaan. Ja, andere profeten hebben ook al tekenen en wonderen gedaan. Maar als je kijkt wat Mozes voor tekenen en wonderen. Ja, wat God door Mozes deed natuurlijk. Maar Ja, dan is Mozes daar ook weer enig in zijn soort. Die plagen van Egypte. Dat pad door de Rode Zee en ga maar door en ga maar door. Het volk Israël onderwezen in het Pascha, het bloed aan de posten. Grote verzoendag. Ja, Mozes, toch wel een profeet zoals er geen tweede geweest is. Een man Gods, werkelijk. En toch moet ik er gelijk weer bij zeggen. Mozes bleef een man van de schaduwen, van de ceremonieën, van de afschaduwingen, van de belofte. Mozes heeft zijn werk, ik zei het al, niet kunnen volbrengen. Mozes heeft niet kunnen zeggen op een gegeven moment, het is volbracht. Mozes heeft ontzaggelijk veel mogen doen. En hij heeft woorden gesproken, maar hij heeft nooit kunnen zeggen, het is volbracht. Dat kon er maar één. En dat is Christus. En daar heeft Mozes zelf ook van geweten. Want hij zegt het. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal de Heere uw God u verwekken. Een profeet met een hoofdletter. Naar hem zult gij horen. Het Nieuwe Testament is opmerkelijk, dat is het laatste, dan gaan we stoppen. Het Nieuwe Testament is opmerkelijk hoe vaak ook Mozes en Christus als het ware naast elkaar worden gezet. Met elkaar worden vergeleken. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Hebreeën 3. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, maar Christus, weer die vergelijking, Hebreeën 3 vers 5. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. Nog een derde moment waar Mozes en Christus naast elkaar staan. Dat onvergetelijke moment daar op de berg der verheerlijking. De berg Tabor, waar alles overstraald werd door hemels licht. Christus op de drempel van zijn lijden. En dan zijn daar bij hem op die berg Mozes en Elia. En daar spreekt Mozes weer met de Heere van aangezicht tot aangezicht. En waar hebben ze het dan over? Mozes en Christus. Als hij daar op de Tabor met hem spreekt. Dan staat er, en ze hadden het over zijn uitgang van de Heer Jezus. Zijn uitgang die hij volbrengen zou te Jeruzalem. Letterlijk in het Grieks staat er, en ze hadden het over zijn exodus. Zijn uitgang. Dus met een hoofdletter. Zijn exodus die hij volbrengen zal te Jeruzalem. Daar heeft Mozes het over gehad. Hij die de exodus niet helemaal heeft kunnen voltooien. Maar nu is die grote gekomen. En die zal de grote exodus voltooien. Hij zal het uitroepen. Het is volbracht. En openbaringen, daar staat er, en ze zingen straks boven het lied van Mozes en het Lam. Mozes en Christus. Mozes, de man van de kleine exodus, die een afschaduwing was van die grote exodus. Het Lam, dat door zijn bloed zorgde voor die grote uittocht, doortocht, intocht. Op de berg Tabor. Meer dan Mozes is hier. En toen klonk het. op die berg Tabor. En het klinkt vanmorgen hier in de gemeente. Deze. Ja, niet Mozes. Niet Mozes. Deze Christus. Het wordt u vanmorgen toegeroepen. Deze is mijn geliefde zoon. In welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Amen. Psalm 52, 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. 52, vers 7. Laten we danken en bidden. Heren, we zongen het zo even. Uw waarheid zal bestaan. Uw trouw in het houden van uw woord. En in het vervullen van uw belofte. En daar is het leven van Mozes 120 jaren lang met hoogte en diepte. Een heerlijke illustratie, bewijs van uw waarheid zal bestaan. Dwars door alle zonde, ontrouw, ongeloof en wat er ook kan zijn. Maar u blijft de getrouwe. O Heere, leer ons dan u te vertrouwen. Het is bij Mozes ook allemaal niet vanzelf gegaan. Hij heeft ook zijn aanvechtingen gehad, zelfs zijn zonde en zijn moedeloosheid. Maar u zocht hem iedere keer weer op en bracht hem weer terug bij uw woord. Daar moest Mozes het mee leren te doen. En wij ook, Heer, overmeerder ons het geloof in die Christus van dat woord die het volbracht heeft. En in wie alle beloften ja en amen zijn, Gode, tot heerlijkheid. O Heer, leer ons te leven door het geloof in dat aankomen. Klevende leven. En dat is niet een leven van onze eigen smaak. Dat is vaak een stervend leven. Want u wil dat wij u alleen overhouden. Maar leer ons, Heere, leer ons. En als we weglopen van uw school, breng ons dan weer terug. En maak ons gewillig en bereid om uw discipel, uw leerling te mogen zijn. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wees zo bij ons, Heer, ook het verdere van deze dag. Als vanavond onze broeder voor mag gaan. Sterk hem, zegen hem. Hoor ons in de verzoening van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem. de kracht van hun kracht. 89, 8e vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.